Lieve vrienden, dit is weer een preek van de week. Een bemoedigende boodschap met als thema: Ben jij vol verwachting? Deze prediking wordt verzorgd door Jan Pol. Jan Pol is spreker, mentor, schrijver en leider van Heartlink. Een netwerk van leiders met het motto: Verbonden met Gods hart vinden mensen elkaar. Hij was 21 jaar senior voorganger van Shelter Haarlem. En tegenwoordig richt Jan zich fulltime op zijn landelijke bediening om mensen te inspireren om God te zoeken en heel dicht bij hem te blijven. Ik wens je God zegen bij het beluisteren van deze prediking.
Een hele goede morgen. Iedereen die thuis zit te kijken, op dit moment ook de mensen natuurlijk hier in de zaal, de weinige mensen. Staan ik weer voor een camera. Ik hoop dat u geriefelijk zit. Misschien ligt u nog in bed, dat zou kunnen met uw iPadje. Dan bent u wat comfortabeler als wij hier. Maar ik hoop dat ik een boodschap van God voor u heb. Want we leven natuurlijk best in een moeilijke tijd, nog steeds. Die coronastorm die woedt nog maar voort. En in begin december merkte ik dat heel veel mensen in mijn omgeving daar wel een beetje het hadden gehad met elkaar. Ze waren een beetje, ik kreeg het woord murf geslagen. Een soort gelatenheid, alsof we alle verwachting en hoop een beetje kwijt waren. En toen ontstond er een gedachte bij mij om een actie te beginnen, zeg maar, om te gaan bidden voor het land. Om weer een stuk verwachting met elkaar ook te gaan krijgen. En ik was er nog over aan het broeden. En toen was op, 14 december, was de persconferentie waarin de lockdown werd bekendgemaakt. En toen heb ik 2 dagen later een filmpje opgenomen. En ik heb toen, zeg maar, letterlijk ook een steentje in het water gegooid. En aangegeven, weet je, we zitten nog steeds met elkaar in deze geweldige crisis. En dan op allerlei manieren probeert er een oplossing voor de crisis gevonden te worden. En soms denken we dat we hem hebben. Als we nou maar allemaal gevaccineerd zijn, dan komt het allemaal goed. Dan blijkt het ook weer niet zo te zijn. En weet je, we moeten ophouden met elkaar om oplossingen te zoeken. Ja, die moeten we wel zoeken, maar die moeten we daarboven zoeken. Toen werd ik bepaald bij het verhaal van Jozefat, hoe hij ook in een crisis terechtkwam. En uiteindelijk tegen God zei van: Heer, wij weten niet wat we moeten doen. We zijn niet opgewassen tegen deze grote legermacht. We kunnen deze crisis niet zelf hanteren, maar onze ogen zijn op u gericht. Met andere woorden, onze verwachting is van u. En daaruit ben ik een actie begonnen. En op 2 januari heb ik christenen in Nederland opgeroepen om te bidden. En met name om 8 uur 's avonds neer te knielen. En zo heb ik mijn steentje in het water gegooid. En ik ben verwonderd, verbaasd over de geweldige beweging die het heeft teweeggebracht. Ver boven mijn eigen verwachting. Tienduizenden mensen in heel Nederland hebben er meegedaan. Overal in huiskamers en in kerken hebben mensen meegedaan aan deze actie om met elkaar op te zien naar God en het uiteindelijk van hem te verwachten. En dat is ook eigenlijk het thema van mijn preek. Toen ik van de week bezig was aan het bidden van: wat ga ik doen vanochtend, Heer? Toen kreeg ik deze gedachte: bent u nog wel vol verwachting? Hoe ben je 2022 ingestapt? Ben je nog vol hoop? Of is de moed en de hoop je een beetje in de schoenen gezakt? Dat zou kunnen. Ik wil je meenemen naar een verhaal in Lucas 2, vanaf vers 25. Even in de context. Jezus' geboorte is daar geweest. Hebben we ook met elkaar gevierd met kerst. En volgens de gewoonte van de Joden, zeg maar, moest er een offer worden gebracht, een reinigingsoffer, dat het kind geboren was. En de eerstgeborene werd ook als het ware teruggegeven aan God, opgedragen aan God. Dat was een opdracht die in Deuteronomium gegeven werd aan het volk Israël. En dat gebeurde ook. Ook Jozef en Maria die gingen naar de tempel om dat reinigingsoffer te brengen en om daar het kindje Jezus, zeg maar, hun eerstgeborene aan God toe te wijden. En dan gaan we met elkaar lezen in Lucas 2, vers 25. En daar in Jeruzalem woonde een zekere Simeon. En over die man gaan we het deze ochtend hebben met elkaar. Het was een rechtvaardig en vroom man. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. En op hem rustte de Heilige Geest. En door de Heilige Geest was hem geopenbaard dat hij de dood niet zou zien voordat hij de Messias van de Heer had gezien. En door de geest geleid ging hij naar de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, het reinigingsoffer, nam hij hem in zijn armen en loofde God met de woorden: nu, meester, laat u, zoals u gezegd hebt, uw knecht in vrede gaan, want mijn ogen hebben uw heil gezien. Hier staan vier prachtige eigenschappen van deze Simeon. Die maar even met een paar versen in de Bijbel genoemd wordt. Verder niets wordt er over hem gezegd. Maar die paar zinnen, daar zit zo ontzettend veel in. Vier geweldige eigenschappen. Deze man was rechtvaardig. Hij was vroom. Hij verwachtte de verwachting, de vertroosting van Israël. Hij was een man vol verwachting. En de Heilige Geest rustte op hem. Dat zijn hele bijzondere eigenschappen. En ik geloof, doordat Simeon deze eigenschap in zijn leven had, aanwezig had, daarin leefde, dat hij daarom ook de vervulling van die geweldige belofte had gekregen. En die belofte was dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias zou zien. Die beloften werden vervuld en het heeft volgens mij ook te maken met het feit dat hij wandelde in deze vier unieke eigenschappen. Nou, ik ga de nadruk leggen deze ochtend op verwachting, met verwachting uitzien. Maar ik wil de andere die ook wel even noemen en daar iets over zeggen. De eerste eigenschap die we bij Simeon zien is, hij was rechtvaardig. En ik weet het wel, hè? Natuurlijk, we worden gerechtvaardigd door ons geloof. Dat is belangrijk. Maar ik wil toch een ander aspect benadrukken over rechtvaardigheid. Jacobus zegt namelijk dat geloof zonder daden, zegt hij, dat stelt echt niks voor. Dat is geen geloof. Weet je, en rechtvaardigheid is niet alleen iets wat we in geloof ontvangen, maar ook iets wat we in ons leven laten zien, dat we een rechtvaardig mens zijn. Waarom was het te zien in het leven van Simeon dat hij rechtvaardig was? Dat was in zijn daden heel duidelijk te zien. En voor mezelf heb ik opgeschreven toen ik hiermee bezig was, een rechtvaardig mens wordt gekenmerkt door het feit dat hij ernaar verlangt om in alle aspecten van zijn leven de wil van God te doen. Dat is een rechtvaardig mens. Die met struikelen, met vallen, maar ook weer met opstaan, die maar één ding wil, de wil van God van zijn leven doen. En die wil van God staat voor een groot gedeelte geopenbaard in het woord van God, in de Bijbel. En mijn vraag aan jou is, voor 2022, weet je, neem jij het woord van God nog serieus? Is het woord van God nog bepalend heel duidelijk in jouw leven? Een invloedrijk theoloog, Kuytert, die schreef in 1979 in een van zijn boeken, alle spreken over boven komt van beneden. Dat is een uitspraak die zo ontzettend veel christenen heeft beïnvloed, deze uitspraak. Daarmee zegt hij dat er principieel geen woorden van boven komen. Geen woorden van God, zei deze theoloog. Ja, hij zegt, de woorden in de Bijbel, dat zijn geen woorden van God, volgens Kuytert, maar het zijn woorden van mensen die meenden, die dachten dat ze uiteindelijk van God kwamen, maar het waren gewoon menselijke woorden vanuit hun beperkt vermogen. Nou, dat is niet wat ik geloof. Maar deze man, deze meneer Kuytert, heeft de christelijke wereld in Nederland wel ongelooflijk beïnvloed. En ik zie ten aanzien van het woord van God zo'n enorme vrijzinnigheid en liberalisering, ook in onze evangelisch-charismatische kringen. Mag het woord van God weer het woord van God zijn? Mogen we nog het woord van God met grote autoriteit hanteren met elkaar? En heb jij nog het verlangen, weet je, om inderdaad rechtvaardig te wandelen, om het woord van God te nemen en te zeggen, Heer, in alle aspecten van mijn leven wil ik uw wil continu zoeken in uw woord, Heer. Weet je, want je kunt Gods specifieke wil voor je leven, die we ook nodig hebben, die zul je niet ontvangen als je niet wandelt in die algemene wil van God. En dat zien we in het leven van Simeon. Hij was een rechtvaardig man. Hij had een verlangen om de wil van God van zijn leven te doen. De tweede eigenschap die we zien was, Simeon was vroom. Als we nu aan vroom denken, laten we eerlijk zijn, dan heeft dat niet bepaald een gunstige klank. Iemand die vroom is, die vinden we onecht, die vinden we religieus. Dan denken we, ja, aan de buitenkant ziet het er wel mooi uit, maar je moet dus weten, als je daar in het leven stapt, dan zie je een heel ander leven. Maar oorspronkelijk was het woordje vroom juist een heel mooi woord. Dat is een woord wat eigenlijk betekent dat laat zien iemands verborgen wandel met God. Dus Simeon had een verborgen wandel met God. Hij had God lief. En het kwam tot uiting in de manier waarop hij met God omging. Hij was intiem met God. Hij had gemeenschap met God heel duidelijk. Nou, mijn vraag aan jou is, hoe staat het met jouw vroomheid? Hoe staat het met jouw verborgen wandel met God? Hoe is je intieme relatie met hem? Breng jij tijd door? Even los van alle drukte, los van alle prikkels, alleen met God. Weet je nog wat het is om stil te zijn en alleen bij God te zijn in het verborgene? We leven in zo'n enorme, drukke, hectische wereld. Je zou verwachten dat door die vele lockdowns, dat heel veel dingen stilstaan. Oh, nu zullen mensen wel veel meer het aangezicht van God zoeken. Maar nee, we gaan hele andere dingen doen met elkaar. Alles behalve het aangezicht van God zoeken. En dat is zo ongelooflijk belangrijk dat wij weer leren, zeg maar, om vroom te zijn, om in die verborgen wanden met God te wandelen. Weet je, we worden continu afgeleid door al die prikkels van sociale media, al die geluiden om ons heen. Weet je, maar als we God willen horen, dan zullen we stil moeten zijn. Ik zeg altijd, God schreeuwt niet, God fluistert. En weet je waarom? Omdat we dan dichtbij moeten komen. Dat we dan bij zijn hart moeten komen. En als we dichtbij hem zijn, dan kunnen we zijn influistering horen. En dan kunnen we zijn woorden horen. En die hebben we zo nodig. Juist in deze tijd. Juist in deze tijd van storm. Dan moeten we van hem persoonlijk horen. Heer, wat zegt u over ons leven? Wat zegt u over de situatie? Maar het spreken hoor ik alleen als ik de tijd neem om stil te zijn. Om stil te zijn voor zijn aangezicht. Nou, Simeon opnieuw was een vroom mens. Was iemand die wandelde met God. En dan die derde eigenschap, ik sla de derde over, dit is dan de vierde, maar de derde die ik noem, de Heilige Geest rustte op hem. Nou, ik zal je zeggen, dat was heel bijzonder in die tijd. Dat op een mens de Heilige Geest rustte. Want die tijd waarin hij leefde, werd wel de tijd genoemd van de bedroefde Heilige Geest. 400 jaar lang had Gods Geest namelijk niet meer gesproken. 400 jaar lang was er geen profetische stem meer geweest die opstond en zei, zo spreekt de Heer. De Heilige Geest inspireerde geen mensen meer om te spreken. Opnieuw, we noemen het wel die 400 jaren van de bedroefde geest. En hier is een man waarvan gezegd wordt dat de Heilige Geest op hem rustte. Mijn vraag vanochtend aan jou ook is, rust de Heilige Geest op jou? Ik vraag niet of je gedoopt bent met de Heilige Geest. Ja, dat zijn de meeste mensen wel die waarschijnlijk kijken op dit moment. En die weten misschien ook nog wanneer. Oh ja, toen en toen ben ik gedoopt met de Heilige Geest. Maar dat zegt me niet zoveel. Dat is een mooie ervaring geweest. Maar rust de Heilige Geest vandaag op jou. Wandel jij in relatie, in gemeenschap met de Heilige Geest. Zie jij in dat de Heilige Geest een persoon is en niet een kracht. Hij heeft wel kracht en hij geeft je kracht. Maar hij is een persoon. Een persoon die voelt. Een persoon die een hart heeft. Een persoon die een relatie met je wil. Als je de Heilige Geest als een kracht ziet, dan zul je nooit bezig zijn om een relatie met hem te ontwikkelen. En dat wil hij wel graag. Hij is een persoon. En hij wil dingen met je delen. Maar dan moet je hem wel zien als een persoon. Daarom spreekt Paulus ook over het feit dat we gemeenschap hebben met de Heilige Geest. We kunnen gemeenschap hebben, intiem zijn met de Heilige Geest. En om intiem te kunnen zijn met de Heilige Geest, moeten we beseffen opnieuw dat hij gevoel heeft. De Heilige Geest heeft gevoel, gevoelens van vreugde en gevoelens van verdriet. Je kunt de Heilige Geest bedroeven. Nou, dat wil je toch niet, maar dat kan wel. Wij kunnen de Heilige Geest bedroeven. Dat wordt letterlijk genoemd in Efeze 4, vers 30. Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd. In het Grieks staat door het woordje lupio en dat betekent letterlijk kwellen. Kwellen, verdriet doen, pijn bezorgen. Nou, als je intiem met de Heilige Geest bent, dan wil je hem toch niet kwellen, je wil hem toch niet bedroefd maken. Maar dat doen we wel vaak. En daar waar Paulus dit schrijft over de bedroeven van de Heilige Geest, dat heeft hij in de context over de manier waarop we spreken. Over vuile taal, over kwaadaardigheid die uit onze mond komt, over bitterheid. Dat is een klimaat waar Gods Geest niet wil zijn. Dan trekt hij zich terug. Dan bedroeven we de Heilige Geest. Weet je, in heel veel kerken zie ik toch dat er heel veel gesproken wordt. Verkeerde dingen, er wordt geroddeld. Er is in heel veel kerken heel veel bitterheid bij mensen. En op dat moment kan de Geest van God niet op ons rusten. Dan kan de Geest van God niet werken. En ik weet niet hoe het met jouw leven zit op dit moment. Maar als dat aanwezig is in jouw leven. Als er een stuk bitterheid is. Als je boos bent op andere mensen. Weet je, dan bid ik echt. Er staat ook in die context. Zoek dan uiteindelijk de vergeving. Schenk deze mensen vergeving. Want anders kan de Heilige Geest niet op je blijven rusten. En werkzaam zijn in jouw leven. Dan kan hij niet intiem met je zijn. Dus werk eraan. We kunnen de Heilige Geest ook uitdoven. Dat is nog iets wat we vaak zien. Mijn iPadje begint een beetje raar te doen. Hij komt weer. De Bijbel zegt ook in 1 Thessalonicenzen 5 vers 19. Doof de geest niet uit. Letterlijk staat daar het Griekse woord beteugelen. Dus beteugel de Heilige Geest niet. De Heilige Geest wil graag ruimte en vrijheid hebben. Hoeveel ruimte en vrijheid heeft de Heilige Geest in jouw leven? Ik moet denken aan het verhaal van een gemeentelid van mij uit Shelter, jaren geleden, Dick Dijksma. En Dick vertelde, die woonde in een huis, een woning met een grote tuin. En die had daar een voederplank. En daar legde hij voer neer voor vogeltjes. En daar genoot hij enorm van. Hij zei, op een dag kwam er een geweldige mooie witte duif op die voederplank. Hij zegt, en die bleef daar een tijdje en die at ook van het voedsel wat hij er had. Hij zegt, een dag later kwam hij opnieuw en opnieuw en opnieuw. En het ging zo wekenlang door. En op een bepaald moment kreeg Dick een prachtig idee. Hij vond het zo mooi dat die duif zeg maar zijn thuis had gevonden bij hem in de tuin. En hij dacht, ik ga een mooi huisje voor hem bouwen. En Timmerman en Dick bouwden hem een prachtig mooi, zeg maar, ja, op die plank een soort vogelhuis. En met heel veel liefde had hij dat gemaakt. En op een bepaald moment zette hij dat huis neer op een grote stok. En had voer neergelegd op de voederplank. Een soort veranda had hij daar gemaakt. En hij ging vol verwachting ging hij uitzien naar die duif die zou komen. Eerst kwamen er andere vogels. En op een bepaald moment kwam die duif. En die landde op die voederplank, op die soort veranda. En die at er wat. En toen ging hij inderdaad dat huis binnen wat Dick daar met liefde had gemaakt. En weet je wat toen gebeurde? Hij bleef er een paar seconden binnen, kwam er buiten en hij vloog er weg. Dus hij zei Dick tegen mij, Jan, en die duif is nooit meer teruggekomen. Ik zeg, oh. Ik zeg, dat doet de Heilige Geest ook. De Heilige Geest wil ruimte hebben. Op het moment dat wij zeggen, Heer, dit is uw woning, hierin mag u bewegen, daar buiten niet. Dan zegt de Heilige Geest, daar kan ik niet in bewegen. Ik wil volkomen vrijheid hebben. We moeten ervoor zorgen dat we de Heilige Geest niet beteugelen. Niet als kerk, maar ook niet in ons persoonlijk leven. We moeten de Heilige Geest alle ruimte geven in ons leven om werkzaam te zijn. Goed, we gaan naar de laatste toe. En daar wil ik jullie echt deze ochtend mee bemoedigen. Daarmee wil ik je een hart onder de riem steken. Simeon was verwachtingsvol. Ik lees vers 25 nog een keertje, maar nu in de vertaling van het boek. Daar staat, hij leefde in de stellige verwachting. Het was niet zomaar een verwachting. Maar dat zegt het Griekse woord ook. Het was echt, weet je, een verwachting zo van dat gaat uitkomen. Ja, een soort zekerheid die hij had. Hij leefde in de stellige verwachting dat Christus spoedig zou komen. Midden in een donkere periode van Israël hield deze man vast aan de belofte van God. Ik wil je even meenemen in de geschiedenis van Israël. Eeuwenlang hadden de Joden verwachtingsvol uitgezien naar de Messias. Over die Messias was gesproken door de profeten Jesaja, Jeremia en andere profeten. En die hadden duizenden jaren ervoor hadden die gezegd, jongens, er komt een tijd. Er komt een tijd, weet je, waarin de Messias weer terug zal keren. Er komt een tijd, een dag zelfs. En die dag zal een ommekeer teweeg brengen. Er komt een tijd waarin God weer komt wonen tussen de mensen. Er komt een tijd waarin God weer zijn rijk gaat stichten hier op deze aarde. En zo klonken deze profeten. Maar wat we daarna zien gebeuren, we zien daarna lange, lange, lange periode van overheersing. Door allerlei volkeren wordt het volk Israël continu overheerst. En nu, in de tijd waar ik dan over spreek, waarin Simeon leefde, waren het de Romeinen die hun onderdrukten. De Romeinen die regels en wetten hadden, die de Joden enorm onderdrukten. Het was een vreselijke tijd om daar op dat moment te leven. En bij heel veel mensen was de verwachting naar de komst van Messias, die was helemaal vertrokken. Die was gewoon gestorven, die was dood. Ze hadden niet meer de verwachting dat het ooit anders zou worden. Eeuwenlang al onderdrukking. Dat was niet even een lockdown van een paar maanden of een coronacrisis van 2 jaar waarin we al die ongemakkelijkheden moeten meenemen. Nee, eeuwenlang was dit volk onderdrukt. Eeuwenlang vijandige overheersing. Eeuwenlang ja, werden ze afgeperst en leefden ze in armoede. Eeuwenlang. En zo was de verwachting eruit geperst. Maar bij sommige mensen, onder andere bij deze Simeon, was er nog steeds verwachting. En Simeons naam is heel profetisch. Zijn ouders gaven hem een profetische naam. Simeon betekent letterlijk verhoring. Simeon wist, ik maak de verhoring mee. Ja, de vervulling van al die profetieën. De verhoring van zoveel gebeden die waren opgezonden, die ga ik meemaken. Ja, zijn naam luidde heel duidelijk een nieuwe tijd in. Namelijk dat Gods belofte vervuld zouden worden. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij Messias van de Heer zou hebben gezien. Net als Simeon hebben wij ook beloftes over ons leven ontvangen. Persoonlijke beloftes die je hebt gekregen in je leven. Beloftes die gewoon in zijn woord staan, die voor ons allemaal zijn. Ja, van Genesis tot Openbaring staan de beloftes in het woord van God. Waarin hij belooft, ja, dat hij bij ons zal zijn in moeilijke situaties. Dat hij vrede zal geven als we in een storm terecht zouden komen. Dat hij kracht zal geven als we ons zwak zouden voelen. Er wordt gesproken in Gods woord beloftes over bevrijding, over genezing, over herstel op alle gebieden van ons leven. Allemaal beloftes die er staan. Maar opnieuw ook hele persoonlijke beloftes. Misschien heb je wel ooit een woord van God ontvangen. Gewoon dat je aan het bidden was en dat God jou een belofte deed. En wellicht heb je ooit profetie in je leven gehad. Die heb ik ook in mijn leven gehad. Profetieën die spraken over de toekomst. En er kwam een stuk verwachting in leven, hè, over de vervulling van die profetieën. We hebben ook als kerk vaak ook woorden gehad. Hè. En Commissie heeft ook beloftes gekregen. Door middel van profetieën liggen er beloftes op deze kerk die ooit zijn uitgesproken. Maar ook ons land heeft er dan beloftes van God. En zoveel profetieën zijn er geweest over ons land, over een opwekking die zou komen. Over dat dit land een poort zou zijn, heel duidelijk, naar Europa toe. Ik ben erbij geweest, ik heb dat soort profetieën gehoord. Meer dan 30 jaar geleden, dat we voor het eerst op leidersconferenties kwamen als jong. We waren nog maar huisgroepleider, dat we mee mochten met de voorganger. En hoorden we profetieën, dan hoorden we woorden klinken over dit land. En al die woorden, die zijn al die tijd maar niet uitgekomen, zoveel jaren later. En ik ken leiders die hebben geen verwachting ook meer daarvan dat die profetieën vervuld zullen worden. Maar ik geloof dat we in Simeons tijd leven. Ik geloof dat het Simeons seizoen is aangebroken. Dat God gaat verhoren, dat de tijd gaat komen dat we vervulling van die beloftes gaan zien. De beloftes over dit land, heel duidelijk. Weet je, daarom is het ook belangrijk dat we met elkaar gaan bidden. Weet je, God gaat later regen geven. God gaat nog een uitstorting van zijn geest geven in dit land. Maar ik geloof dat het Michaël is, een van de profeten, die zegt, bid om later regen, ten tijde van de late regen. Ja? Dus met andere woorden, ja, ik ga het doen. Dat is aan de ene kant een stukje soevereiniteit van mij. Maar ik verwacht van jullie dat je een verwachtingsvolle houding aannemen. En bidden is een verwachtingsvolle houding aannemen. Is onze ogen richt op God. En zeggen, Heer, dank u wel. U gaat uw beloftes voor dit land waarmaken. We gaan nog een geweldige opwekking in het land meemaken. De late regen gaat nog komen. Maar misschien ben je die verwachting kwijtgeraakt. Misschien is dat uitgedoofd. Ook de beloftes voor je persoonlijk leven. Dat zou kunnen. Maar opnieuw, Simeon, die bleef opzien naar God. De meeste theologen denken dat Simeon al een oude man was. En dat hij heel lang, zeg maar, heeft moeten wachten op de vervulling van die belofte. Maar uiteindelijk zegt hij in vers 29, die vind ik zo mooi in het boekvertaling. Hij zegt, het wachten is voorbij. Wow, het wachten is voorbij. Nu ben ik gerust. En dan komt hij, u hebt uw woord gehouden. Gods beloftes zullen altijd uitkomen van zijn kant. Ja, als wij, net als Simeon, ons houden aan die vier eigenschappen. Ja, als wij rechtvaardig blijven wandelen, zijn wil blijven doen. Als wij vroom blijven, onze verborgen wandelen met God. Als we vol blijven van de Heilige Geest en verwachtingsvol. Dan kan er niet anders of Gods beloftes worden vervuld. Hier staat het, u hebt uw woord gehouden, met eigen ogen heb ik de redder gezien. Maar opnieuw, ik kom zoveel christenen tegen die geen verwachting meer hebben. Veel christenen zijn teleurgesteld en ontmoedigd. Ze hebben beloftes niet zien uitkomen in hun leven. En in die teleurstelling zijn ze hun verwachting kwijtgeraakt. Ze verwachten niet meer dat profetieën die uitgesproken zijn over hun persoonlijk leven vervuld zullen worden. Ze verwachten niet meer dat profetieën over de kerk waar ze toe behoren vervuld zullen worden. Ze verwachten niet meer dat hun huwelijk nog kan stralen. Ze verwachten niet meer dat hun kind die van God is afgedwaald weer tot bekering kan komen. Ze verwachten niet meer dat ze overwinning kunnen behalen over bepaalde zonden in hun leven. Ze verwachten niet meer dat God wonderen van genezing kan doen. Omdat God gebeden daarin niet verhoord heeft. Ze verwachten niet meer dat God hun probleem in hun leven dat al zo lang bestaat kan oplossen. Ze zijn hun verwachting kwijtgeraakt en hun ogen zijn bevangen geraakt. Dat zien we ook bij de Emmausgangers. Die hadden ook bevangen ogen. Dat kun je lezen in Lucas 24. Deze mannen zijn op weg van Jeruzalem naar hun woonplaats. Dat is een tocht van zo'n 2,5 uur. En al die tijd praten ze over iets wat is voorgevallen. Iets wat een behoorlijke impact op hun leven heeft gehad. Dus het heeft zo'n impact gehad dat er staat dat ze somber gestemd zijn. En ze waren teleurgesteld, ontmoedigd, ontgoocheld. Ze hadden geen verwachting meer. Wat is er gebeurd voor schokkens? De Emmersgangers vertellen dat zelf aan Jezus die bij hen komt. We leefden in de hoop, we hadden verwachting met elkaar. We leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Ja, ze hadden geleefd met grote verwachting. Ze waren klaar voor de revolutie. De Messias was in hun midden, Jezus. Ze geloofden dat hij de Romeinen het land uit zou schoppen. Ze geloofden dat hij naar Jeruzalem zou gaan en daar de macht weer zou overnemen. Dat hij zijn koninkrijk zou stichten hier op aarde. Dat hij op de troon zou gaan zitten. Wat gebeurde? Die verwachting, die droom die ze hadden, die werd uiteengespat, man. Want wat gebeurde? De man waar ze alle verwachting op gesteld hadden, die laat zich zomaar gevangen nemen. Hij verweert zich niet. En hij wordt op een afschuwelijke manier wordt hij gekruisigd. Hij sterft. Een vreselijke dood. En ze staan met lege handen. Ze hadden geen verwachting meer. Ze waren diep en diep teleurgesteld. De woorden die Jezus had gesproken waren niet uitgekomen. De verwachtingen waren niet uitgekomen. En ze besluiten weg te gaan naar Jeruzalem, waar ze Jezus gevolgd waren, terug naar een woonplaats. Teleurgesteld zijn ze. Hun verwachting is niet uitgekomen. En er staat er in Lucas 24, vers 16... Er staat in NBG zo mooi, maar hun ogen waren bevangen. Jezus komt bij ze, maar ze herkennen hem niet. Dat gebeurt er als we geen verwachting meer hebben. Dan zien we Jezus niet meer in de situatie waarin we leven. We zien alleen maar de problemen, we zien alleen maar de moeilijkheden. We zien alleen maar datgene wat negatief is, maar we zien Jezus niet meer. Hij loopt naast ze, hij gaat in gesprek met ze, maar hun ogen zijn bevangen. Ze zien niet dat het Jezus is. En als ze dan in Emmers aankomen, dan doet Jezus net als hij verder wil reizen. Maar dan in vers 29, dan zeggen ze tegen hem, blijf bij ons. Het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en blijft bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het aan hun. En nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Door het breken van het brood werd hun teleurstelling, door teleurstelling bevangen ogen, werden opnieuw geopend. Ze kregen een openbaring van God. En gelijk reageren ze, er is gelijk weer verwachting. Ze gaan gelijk weer terug naar Jeruzalem, die hele weg van 2,5 uur. Waarom? Omdat ze weer hoop en verwachting hadden dat er iets bijzonders zou gebeuren in Jeruzalem uiteindelijk. Ja? Dat uiteindelijk de Messias inderdaad wel zou komen. Als je ogen geopend zijn, dan kun je Jezus weer zien. Ik heb ook een periode in mijn leven meegemaakt dat mijn ogen bevangen waren. In de jaren 90 kreeg ik profetieën. Ik was een jonge voorganger, een jonge leider. Ik was 36 jaar. En ik kreeg allemaal profetieën. Profetieën over een plek in het land. Profetieën over dat ik een vader in dit land zou zijn. Profetieën over dat ik een brugfunctie zou hebben, hè, tussen de traditionele kerk en de charismatische kerk. Profetieën over dat vele leiders, zeg maar, dat ik die zou mogen beïnvloeden. En op dat moment dat ik die profetieën kreeg, dacht ik van, makes no sense. Ja, ik leed onder minderwaardigheidsgevoelens en ik dacht van, nou, echt niet, weet je. Dat past niet bij mij, dat is vast verkeerd. Maar het kwam vanuit alle hoeken. Allerlei mensen profeteerden continu dezelfde dingen over mijn leven. En toen op een bepaald moment rond 2003, 2004, begon ik te vermoeden, zou het dan toch waar kunnen zijn? Ik leidde Shelter Haarlem en we waren redelijk vruchtbaar. Ik kwam in een G12-methode terecht, een groeimethode. En opeens leidde ik een netwerk van, ja, het waren er niet veel, maar een stuk of 12, 13 kerken die allemaal met daarmee bezig waren. Een grote kerk in de Haarlemmermeer, in Aalsmeer, die vroeg mij of ik een kerk wilde overnemen voor een interimperiode. En opeens leidde ik twee kerken. En die twee kerken kregen opeens een droom om in de Haarlemmermeer een grote kerk neer te zetten. En God begon erover te spreken, dachten we met elkaar. En ik nam twee kerken mee. En ik dacht, zou dan toch die profetieën vervuld worden? Uiteindelijk is het allemaal niet doorgegaan. Door allerlei oorzaken. En ik ben in een ongelofelijke burn-out terechtgekomen. En ik ben weer opgekrabbeld uit die burn-out. Maar mijn ogen waren van dat moment bevangen. Ik was mijn passie voor God ook kwijt. Ik heb jaren geknokt. En uiteindelijk, in mijn teleurstelling, in april 2010, heb ik al die profetieën uitgeprint en voor het aangezicht van God onder tranen verscheurd. Ik was mijn verwachting kwijt. Ik was mijn hoop was ik kwijt. En ik zei tegen Marijk, ik stop met het voorgangerschap. Ik kan niet meer. Ik kan niet meer met geloof en verwachting voor de kerk staan. En ze hebben wel een leider nodig die met verwachting voor hun staat. Zo teleurgesteld was ik. En ik was vast besloten. Maar een maand later gebeurde er wat. Ik kreeg een profetisch woord van iemand uit het buitenland die tot me sprak. Het kwam erop neer, deze woorden. Hoe lang blijf je nog treuren? Hoe lang blijf je nog in je teleurstelling? En toen dat woord kwam, hij begon over me te profeteren, toen brak ik. En ik heb zo gehuild. Weet je, maar vanuit die diepte kwam er weer zaad van verwachting in mijn hart. En het zaad van verwachting kan vanochtend ook in jouw hart komen. De potentie, zeg maar, van die woorden die gesproken zijn over jouw leven, de potentie van die beloften, die zitten daar nog steeds. Ik wil eindigen met een prachtig mooi verhaal, heel kort. In 1968 ontdekte een wetenschapper een ketting in een Indiaans graf. En het was een ketting van allerlei zaden. En die ketting hadden ze berekend, die was 600 jaar oud. 600 jaar lang hadden die zaden, zeg maar, in een graf gelegen. En wat deed deze man? Een aantal zaden nam hij uit die ketting en die plantte hij in de aarde. En weet je wat er gebeurde? Die zaden begonnen te ontkiemen, die 600 jaar daar voor dood hadden gelegen, die begonnen te ontkiemen en er kwamen prachtige mooie planten uit. En zo kan God ook dat zaad in jouw leven, waarvan je misschien denkt, het is al gestorven. Die beloftes van God, weet je, dat zaad, dat leeft niet meer. God kan het weer opwekken, zodat er verwachting komt in jouw hart en hoop komt in jouw hart, dat God zijn beloftes voor je leven waarmaakt. En tot slot wil ik voorlezen Romeinen 4, voor jou. En ook weer opnieuw voor mezelf en voor het land. Weet je, een geweldige bemoediging over het leven van Abraham. Hoewel alle hoop vervlogen was. En misschien zit je op die manier hier. Alle hoop vervlogen. Dat Gods woorden voor jouw leven waargemaakt worden. Dat Gods woorden voor de kerk waargemaakt worden. Dat Gods woorden voor dit land waargemaakt worden. Hoewel alle hoop vervlogen was, bleef Abraham verwachten en geloven dat hij een stamvader van vele volken zou worden. Want God had het gezegd. Hij bleef staan op het woord van God. Hij besefte maar al te goed dat hij op 100-jarige leeftijd te oud was om nog een kind te verwekken. Als ik kijk naar het land, naar de leegloop van de kerken, dan denk ik van Heer, het is onmogelijk dat hij weer leven komt in de kerk in Nederland. Dat we een opwekking gaan meemaken. Ja, maar dan gaan we verder met elkaar. Zijn vrouw Sara was ook al te oud om nog een kind te krijgen. En toch werd zijn vertrouwen daardoor niet minder. Hij ging niet twijfelen. Integendeel, hij klemde zich vast aan de belofte van God. En dat is wat wij moeten doen. Vasthouden, ons vastklemmen aan de belofte van God. Ja, de belofte is Gods woord, maar ook die persoonlijke beloftes die we hebben gekregen. Ook de beloftes van God over ons land, over de kerk van Nederland. Hij ging niet twijfelen, hij hield zich vast aan de belofte van God. Zijn vertrouwen bleef sterk en hij gaf God alle eer. Hij was er absoluut van overtuigd dat God kon doen wat hij beloofd had. En die God is niet veranderd. Die God is nog steeds dezelfde. Ik wil je vragen om te gaan staan als je thuis bent. En ook hier in de zaal. En wil ik voor je bidden. Vader in de hemel, wil u zo bedanken, Heer. Dat u nog steeds dezelfde bent. Heer, de God die Abraham vertrouwen gaf, verwachting gaf, geloof gaf. Die God bestaat nog steeds deze dag. Die is niet veranderd. De God die Simeon verwachtingsvol maakte in een donkere tijd, terwijl al die mensen de moed waren kwijtgeraakt, bleef hij verwachten. Diezelfde God is er vandaag. En ik bid op dit moment, Heer, of u dat zaad in hart van mensen, Heer, waarvan ze denken dat het niet meer leeft. Heer, woorden die ze zijn gesproken, dingen die ze ooit hebben geloofd, Heer. Verwachting die er ooit is geweest, Heer. Het is uitgedoofd, het lijkt gestorven. Maar ik bid op dit moment, Heer, blaas daar met uw Heilige Geest overheen op dit moment, Heer. Heer, wilt u dromen weer herstellen, Heer. Wilt u nieuwe verwachting geven, nieuwe hoop geven. Wilt u beloftes, Heer, die ooit zijn neergelegd, Heer, in harten van mensen. Die ooit zijn uitgesproken over kerk, Heer, over het land, Heer. Wilt u uw geest erover laten waaien, Heer, dat er weer verwachting en hoop komt, dat die beloftes vervuld gaan worden. Want u bent de God die uw woorden waarmaakt. In Jezus' naam. Amen.
Lieve vrienden, bedankt weer voor het luisteren naar deze boodschap. Ik weet haast zeker dat het u opgebouwd heeft. En ik wens u God zegen toe voor de komende week. En ik hoop u de volgende keer weer te ontmoeten bij wordt bemoedigd.